Welkom in de Erno Running Show. De podcast.
Ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, hoe ze hier gekomen zijn en wat ze doen. De strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om beslissingen te nemen die in hun eigen belang zijn, zodat ze sneller bereiken wat ze willen. Terwijl ze meer vrijheid voor zichzelf creëren. Vandaag het gesprek met Monique Delsink. Monique verkocht haar bedrijf in 2016. Een arbodienst met 50 medewerkers in dienst. De grootste in de regio. Over het verkoop klaarmaken van je bedrijf, het verkoopproces en hoe je toekomst kunt verkennen, heeft zij een boek geschreven dat zij verkoopgeluk heeft genoemd. Een boek met haar eigen biografie aangevuld met ervaringen van andere topondernemers, doopdrachten en tips en trucs van professionals. Monique sprak ik eerder over de ontwikkelingen met haar bedrijf en waarom ze het verkocht. Dat gesprek vond ik zo interessant dat ik haar direct heb uitgenodigd voor de podcast. Ze wilde wel, maar ze moest eerst haar boek afronden. We spraken af in Nijmegen, waar ze ook recent de lancering van haar boek vieren. Haar boek ziet er echt heel mooi uit, is mooi opgemaakt en vormgegeven. En het leuke is de mix in haar persoonlijke verhalen en verhalen van onderondernemers die hun bedrijf verkochten en het advies van experts. We hebben samen de opbouw en uiteindelijk de verkoop van het bedrijf doorgelopen tijdens het gesprek. En dat gaf heel veel inzicht over het proces bij haar. Veel plezier met de inzichten van Monique. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Running Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw business coach, Erno Running.
Ik zit in de woonkamer van Monique Delsink. Welkom in de podcast, Monique.
Ja.
Jouw woonkamer. En Nijmegen, langs de Groesbeekse straat. Zoiets is het.
Groesbeekseweg.
Groesbeekseweg, ja, dat was hem. Lange weg helemaal naar Groesbeek. We hebben elkaar leren kennen door iemand die jij interviewde voor jouw boek. Want we gaan het uiteraard hebben over je boek. Maar we gaan het ook hebben over ondernemerschap en over jouw ondernemen en de ervaring die je hebt gedaan. Want daar is het boek uit voortgekomen. Maar laten we beginnen bij jouw opleiding. Maar je bent begonnen bij VWO.
HAVO.
HAVO. Je bent begonnen bij de HAVO. Klik. En in Veenendaal.
Ja.
En daarna ben je commerciële economie gaan studeren in Utrecht.
Ja.
En heb je die studie maar afgemaakt?
Nee, die studie heb ik 2 jaar gedaan. En daarna ben ik naar Breda gegaan om daar de Hogeschool voor Toerisme en Verkeer te doen. En dat heb ik afgerond. Heb ik een aantal jaar in het toerisme gewerkt. En heb ik vervolgens communicatiewetenschap in Nijmegen gevolgd.
Wacht even. Oh, sorry. Want waarom was je gestopt met de opleiding in Utrecht?
Omdat mijn droom was om veel te gaan reizen en om van mijn hobby mijn werk te maken. En ik wilde dus heel graag in het toerisme werken. En,
En hoe kom je dan in communicatie-economie in eerste instantie uit?
Commerciële economie. Dit wordt een lekker verhaal zo.
Ja, gaat heel goed. Commerciële economie, hoe kwam je daarbij uit?
Nou, ik zat op de HAVO en ik wilde toerisme gaan doen. En ja? Toen adviseerde de decaan om dat niet te gaan doen, omdat er relatief heel weinig banen in waren. En op dat moment was het ook redelijk moeilijk qua crisis. En hij adviseerde om een wat bredere studie te pakken. En ik wilde nog thuis wonen, want ik was toen 17. En toen kwam ik eigenlijk uit in Utrecht bij commerciële economie. En het marketinggedeelte vond ik toen ook al heel leuk. Dus zodoende ben ik bij die studie terechtgekomen. Maar na een jaar, 2 jaar die studie gevolgd te hebben, had ik toch spijt van dat ik niet mijn eigen zin had gedaan en toerisme had gevolgd. Dus vandaar dat ik naar Breda ben verhuisd.
Dus dan ben je 19 en ga je naar Breda?
Ja.
En dan ga je daar de opleiding volgen hogeschool en dan ben je helemaal gelukkig?
Ja, dat vond ik een hele leuke studie. Ik heb heel veel gereisd, heel veel meegemaakt en
Dus tijdens de studie begon je al met reizen?
Ja.
Want daarna begon je bij een reisbureau?
Nee,
niet het reisbureau, maar iets met reis georganiseerd, zeg maar. En je moest daar voor de inkoop doen en je moest reizen Voor die inkoop, zo heb ik het gelezen in ieder geval.
Ja, na mijn studie ben ik bij NBBS Reizen in Leiden gaan werken. En op de inkoopafdeling stedenreizen. Dus mocht ik steden gaan bezoeken en daar de hotels inkopen voor de gids.
Dus het reizen, dat zat op dat moment wel goed?
Ja.
Dus je zat niet in een reisbureau, je was gewoon echt heel op pad en zo?
Op pad, ja. Ja, ja, voor de tour operator, ja.
Waarom besluit je, want dat heb je een paar jaar gedaan. Waarom besluit je om dan totaal wat anders te gaan doen? Tenminste, zo zag ik het. Dan word je productmanager bij Evian. Waarom wissel je plotseling?
Ik woon in Leiden en werkte in het toerisme. Toen had ik een vriend die ook in het toerisme werkte. Dus we waren alle twee heel veel op pad. We konden ons draai niet vinden in Leiden. En hij kwam uit Nijmegen en hij wilde graag terug. En toen had ik zoiets van, ja, als ik dan in Nijmegen kom, dan heb ik eigenlijk een toeristische opleiding. En er zijn hier weinig bedrijven waar ik aan de slag kan. Dus ik zei, nou, dan ga ik nog een studie erachteraan volgen hier aan de Radboud Universiteit. Zodat ik wat meer kans heb op een baan hier in deze regio. En na die 2 jaar lag mij het marketingvak, dus wat ik eigenlijk mee begonnen was tijdens de HO in Utrecht, lag me zo goed dat ik bij Evian ben terechtgekomen als brandmanager.
Was je na 2 jaar reizen, was je er klaar mee? Was dat helemaal niet? Je hebt nog steeds wel, het toerisme deed wel wat met je, maar het marketing was leuker.
Ja. En toen zag ik, dan word je wat ouder en dan zie je toch dat die studie, dat je daar wat meer kant mee op kan. En wat ik aangaf, ik vond marketing ook heel erg leuk. Dus ben ik daarin doorgegaan.
En dan ga je in Nijmegen wonen?
Ja.
En werken in?
Maarsen.
Ja. Ja. Elke dag op en neer.
Ja.
Mag je weer reizen.
Ja. En voor Evian, omdat het een internationale organisatie was, het was onderdeel van Danone, mocht ik ook veel naar het buitenland. Voor congressen, voor studies. Dus had ik ook een goede combinatie tussen mijn vakgebied en het reizen, mijn hobby weer.
Wat deed je vooral in die baan?
Ik ben begonnen daar en we waren met een team van 2 personen. Dus ik deed eigenlijk alles voor het merk. Dus ik bemoeide me met de distributie, de financiën, de verkoop, de marketing, PR. Dus dat was eigenlijk een hele brede functie.
Want hoe groot was het merk dan binnen Danone? Hoe groot was het merk binnen Danone?
Nou, nog niet zo heel erg groot. Toen ik begon hadden we echt een marktaandeel van 2-3%. En toen ik wegging na 6 jaar, was dat gegroeid naar, ik geloof, 8-9% destijds. Ja. Dus dat is wel gegroeid. En het team groeide ook, dus dat was wel echt heel uitdagend.
Ja. Ja. En want je zegt dat het heel uitdagend. Had je ook niet zoiets van, ik wil hier zo lang mogelijk blijven om dat nog verder uit te bouwen?
Ja. Het was ook echt mijn droombaan en dat voelde ook echt als een kindje van mij, Evian. Maar Johan, mijn man destijds, die begon in 2005 met de bedrijfspolie Arbodienst samen met een compagnon. En die compagnon was 50 en Johan, mijn man, dan was 28. En na een jaar ondernemen ging het heel goed, alleen zijn compagnon werd ziek, dus die viel uit en mijn man was bedrijfsarts, dus hij moest het rayon van de compagnon overnemen. En toen kwam hij in de knoei met al zijn neventaken, bedrijfskundig. En dat was het moment dat hij vroeg van, goh, wil jij je baan opzeggen om mij te komen ondersteunen? Want ik red het niet alleen.
Had jij toen al mensen in dienst?
Ja, ze waren toen met 5 medewerkers, ja.
En was het een moeilijke keuze voor jou om dat op te geven?
Ja, heel moeilijk. Want ik had natuurlijk mijn eigen baan en mijn eigen collega's en mijn eigen ambities. En die moest ik wel even loslaten om bij te springen bij de bedrijfspolie. Maar ik was in die tijd ook in verwachting van onze eerste. Dus ik had zoiets, als ik bevallen ben, dan kan ik ook wel weer een nieuwe baan in de regio zoeken. Omdat de reisafstand wel een issue was. En het vele reizen naar het buitenland zou ook niet echt een goede combinatie zijn met een man die thuis een bedrijf heeft en nog kinderen.
Ja, het kan ook zijn dat je man dan een bedrijf opgeeft en jij een baan vasthoudt. Ja,
nee, dat was geen optie.
Waarom was dat geen optie?
Nou, omdat hij daarvoor gekozen had en omdat het bedrijf zo succesvol was. En dat hij dat het voor hem geen optie was om dat op te geven.
En voor jou was het wel een optie?
Ja, dan moet een van de twee moet natuurlijk een stap gaan zetten. En dat heb ik ook met liefde gedaan. Hm. Ja.
Oké, en dan ga je in het bedrijf en dan word je eigenlijk onverwacht ondernemer.
Ja.
Terwijl ondernemerschap zit wel in het bloed, zeg maar.
Ja, inderdaad. Het ondernemerschap zat in mijn bloed omdat ik natuurlijk een dochter ben van een schoenenboer. Mijn ouders hebben een schoenenzaak gehad in Rhenen en wij woonden daarboven. Dus ik ben echt opgegroeid met het harde werken en de stress die ook het ondernemerschap met zich meebrengt. En ik heb in die tijd altijd geroepen dat ik geen ondernemer wilde worden en graag in loondienst wilde gaan om juist wat minder stress te hebben. Maar op een of andere manier zit dat toch in je bloed. En ik zag natuurlijk hoe Johan met de bedrijfspoli bezig was. En ik had wel de passie om hem daarin te ondersteunen. En ik zag daar ook genoeg kansen en mogelijkheden in om zelf daar een rol in te hebben.
Wat was de stress die je vooral zag bij je ouders?
Nou, zij zijn natuurlijk altijd afhankelijk van de omzet. En in een schoenenzaak ben je altijd ook afhankelijk van het weer. En als het in oktober nog heel erg warm weer is en de hele winkel staat vol met winterlaarzen, ja, dan hadden mijn ouders wel stress. En stress rondom personeel, om de inkoop. Ja, eigenlijk de stress die alle ondernemers denk ik wel ervaren, hadden zij ook in het klein.
Heb jij toen voor jezelf, toen je begon als ondernemer, anders gedaan? Heb je het ding bewust anders gedaan? Om die stress te verminderen, zeg maar?
Nee, het was een heel ander type bedrijf, dus we hadden ook andere uitdagingen. Wat ik en wat Johan ook wel alle twee hadden, dat we de zaak wel vanaf het begin af aan groots wilden aanpakken. We dachten heel groots. We hadden zoiets van, we willen geen kleine arbodienst blijven, maar we willen echt een grote arbodienst worden. De beste uit de regio. Dat was onze ambitie. En daar werkten we ook naartoe.
En wat was dan heel groot?
Groot is landelijk en wij wilden een grote regionale speler zijn.
Met hoeveel mensen bij dan?
Nou, uiteindelijk, toen we gestopt zijn, hadden we 50 medewerkers in dienst, waaronder 23 bedrijfsartsen. En dat was wel de grootste uit de regio. Dus die doelstelling hebben we gehaald samen.
Was de volgende stap landelijk?
Ja. En dat is ook de richting waar de kopers van ons bedrijf, want we hebben ons bedrijf verkocht uiteindelijk, die richting zijn zij ook opgegaan.
Oké, dat is wel bijzonder. Ik las in het boek heb ik gelezen uiteraard en er staan ook de verhalen in van je ouders. En ik las dat in het begin jij wordt opgegroeid in de box, in de winkel.
Ja.
Dus, en later ging je ook schoenenadvies geven in de winkel. En dus ik kan me ook voorstellen dat het helemaal in je systeem zit. Een bepaald moment gaan je ouders de winkel overdragen aan je zus.
Dat was in eerste instantie de bedoeling, maar uiteindelijk is die familieoverdracht niet doorgegaan. Nee.
Wat deed dat voor jou? Want we hebben het wel alles voorbereid.
Ja, mijn ouders waren bezig met mijn zusje om de winkel over te dragen. En ze investeerden ook in de winkel qua verbouwing en qua inkoop van de collecties. En ik stond daar toch een beetje als buitenstaande bij. Terwijl dat je een onderdeel bent van het gezin, word je niet meegenomen in dit traject. En dat is ook een traject waar natuurlijk een accountant een rol in heeft. En soms was dat best wel lastig dat je langs de zijlijn stond. En je wil je als niet-opvolger ook niet te veel daarmee bemoeien. Omdat dat echt hun ding is. En omdat er natuurlijk ook financiën mee gemoeid zijn. Is het best wel lastig om daar een rol in te nemen.
Is het de financiële zaken worden ook besproken. En op een bepaald moment wat erover te gaan. Je hebt natuurlijk ook recht op een bepaald deel. Wat voor gevoelens zijn er dan? Want heb je dan, er worden zaken besproken, heb je ontstaan een soort, ik weet geen goed woord hiervoor. het is meer richting familie. Ik kan me voorstellen dat het bijna zakelijk wordt richting je eigen familie.
Ja, maar dat is ook het moeilijke van een familieoverdracht, het zakelijke en het privégedeelte. Er zitten natuurlijk twee kanten aan en ook aan beide partijen. De oudere generatie, de ouders, die moeten er zakelijk in staan en de kinderen ook. van ja, is het voor mij ook rendabel om, om de zaak over te nemen, om eventueel ouders uit te kopen. Zij zijn natuurlijk bezig met hun pensioen, terwijl dat de jongere generatie bezig is met hun toekomst.
Ja, veranderen dan de gesprekken op kerstmis bijvoorbeeld?
Ja, en soms wordt er over gesproken, maar vaak ook niet. Want dan is het toch een beetje een beladen onderwerp. Oudere generatie, ouders willen daar toch niet, vinden het moeilijk om daarover te praten. Die schuiven het ook echt voor zich uit. Terwijl dat kinderen en niet-opvolgers dat ook een moeilijk onderwerp vinden. Dus daar wordt gewoon relatief weinig over gesproken. En dat is het probleem ook met familieoverdracht. Dat de belangen bij ieder daar spelen, maar dat daar moeilijk over gepraat wordt.
Uiteindelijk, wat is er uiteindelijk gebeurd met de schoenenzaak?
Nou, mijn zusje heeft uiteindelijk besloten om het niet over te nemen. En mijn ouders hebben het verkocht aan een externe partij. Het pand hebben zij verkocht en daar kwam ook een nieuwe schoenenzaak ook in. Dus het interieur en de goodwill hebben zij ook aan die nieuwe partij overgedragen.
En de voorraad?
Ja, die hebben ze uitverkocht. Ja. Okay. Ja.
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 Is dat een fijner gevoel of is het een gemis? Mis je de naam van de winkel Irene?
Ja, dat is wel even slikken als je ziet dat je familienaam echt letterlijk en figuurlijk van de gevel afgehaald wordt en dat daar een nieuwe schoenenzaak voor in de plaats komt, is dat wel even moeilijk. Met name voor mijn ouders, die 40 jaar de winkel hadden gehad, is dat natuurlijk wel een gemis. Want zij hadden zo'n vast patroon als ondernemers en winkeliers. En zij hadden hun vaste klanten, het dagelijkse praatje met de buren. En dat miste zij toen zij het verkocht hadden. Zij vielen wel echt in een zwart gat. En mijn ouders zeggen nu ook van, goh, we hadden veel eerder over dat zwarte gat na moeten denken en een invulling daaraan moeten geven. Wij hadden hobby's moeten gaan bedenken of vrijwilligerswerk moeten gaan doen, daarvoor al, zodat we daar ook al in zouden zitten en niet daarover na gaan denken als het moment al geweest is van overdracht.
En wat daar hadden we net voor de tijd ook even over, dat is natuurlijk heel moeilijk, want als je er middenin zit, denk je niet over na.
Ja.
En achteraf snap je het en waarschuw je anderen. Maar dat blijft moeilijk, want als je er zelf niet in zit,
ja,
dan ben je gewoon, dan zit het gewoon niet meer raar. En iemand kan je wel waarschuwen. Ja, je moet hobby's gaan nemen naast je ondernemerschap. Maar ja, een ander ondernemer zegt, ja, dat kan niet, want ik moet mijn bedrijf laten groeien. Ik moet de beste van de grootste van de regio worden.
Ja.
En dat geeft er alles voor.
Ja. En toch is dat wel belangrijk dat je daarover nadenkt. In ieder geval als je in dat verkoopproces ook zit, dat je wel voor jezelf bekijkt van waar word je vrolijk van en waar ga je je geluk straks in vinden. En is dat in, als dat is in dat je vrije tijd hebt, dat je even rust hebt, dan kan dat. Maar vaak zijn ondernemers niet zo rustig van aard. Die hebben juist de behoefte om weer iets om handen te hebben en druk te zijn. Mijn moeder gaf dat wel heel mooi in het boek ook aan. Vroeger las zij de krant staand in de winkel tussen de bedrijven door. En toen zij het bedrijf verkocht had en ze tijd had om rustig aan tafel de krant te lezen, kon ze dat niet. Ze kon gewoon niet rustig de krant lezen. Omdat ze toch altijd het idee had dat ze iets moest doen of dat ze ergens gemist zou worden. En dat is denk ik wel typerend voor ondernemers. Die zijn altijd druk.
Nee, ik denk dat het ook mee te maken heeft. Als je zo'n proces, zeg maar 30, 40 jaar hebt, dat je de krant, in dit voorbeeld, de krant staand leest. Dat is een gewoonte, dat is een systeem wat gewoon heel diep in de sporen zijn ingesleten, zeg maar, in je systeem.
Ja.
Dat verander je niet zomaar.
Nee.
En daar ben je ook weer heel lang bezig om dat te veranderen.
Ja.
En ik denk dat dat met alles zo is. Hè. Dus als je ondernemer, groei je heel langzaam in een hele actieve houding in je bedrijf. Continu op zoek naar verbeteringen, nieuwe klanten, nieuwe leveranciers, betere producten, noem maar op. Dus je bent continu op zoek naar hoe kan ik mijn bedrijf verbeteren en uitbouwen.
Ja.
En dat proces, dat ontwikkelt zich in de loop van jouw bedrijf. En,
ja,
en dat is niet maar zo te veranderen.
Nee.
Toch is er bij jullie een bepaald moment iets gebeurd. Je kwam bij de accountant en die zei, of de account manager, bedoel ik, sorry, die zei van, denk na van, is je bedrijf klaar om te verkopen?
Ja.
En je was er helemaal niet mee bezig. En wat deed dat met je op dat moment dan?
Op dat moment, 5 jaar voor het uiteindelijk moment was dat, deed dat weinig. Omdat we totaal niet met een verkoop bezig waren. Maar we waren wel bezig met de groei van het bedrijf. En we zagen het bedrijf wel succesvol groeien. En we hadden wel zoiets van, ja, als er wat met ons gebeurt, heeft het bedrijf echt een groot probleem. En met die achtergedachte zijn we wel ons bedrijf verkoop klaar gaan maken. Zodat het bedrijf verder zou kunnen als er wat met ons zou gebeuren.
Wat was de eerste stap die je genomen hebt nadat je van het gesprek terugkwam?
We zijn een MT gaan vormen, managementteam. Dat hadden we tot dat moment niet. Dus we hebben een coach aangenomen om te kijken, goh, hoe ziet onze organisatie er nu uit? En hoe zouden we onze organisatie kunnen professionaliseren? Zodat er gewoon net een laag meer in de organisatie zou zijn, waardoor wij iets zouden kunnen terugtrekken.
Wat voor coach was dat?
Een bedrijfscoach.
Wat is hij als of zij als eerste met jullie gaan doen?
We gaan eerst met ons als directie heeft hij gezeten. Daarnaast met medewerkers, met een groep medewerkers gekeken. Van, goh, welke afdelingen hebben jullie? En waar moeten poppetjes komen in de organisatie die eigenlijk taken van mij en Johan over zouden kunnen nemen? En die dan met ons het MT zouden vormen. Dus uiteindelijk hebben we iemand op HR aangenomen, IT, financiën. En een leidinggevende voor zowel het secretariaat, ondersteuning als de bedrijfsartsen.
En die coach, hoe heb je die gevonden? Was dat een grote organisatie? Was dat een zelfstandige coach? Het
was een coach uit ons netwerk.
Ja, het is gewoon via-via.
Ja.
Ja. Dan ga je aan de slag en ja, je maakt je bedrijf verkoop klaar, zeg jij, maar je professionaliseert je bedrijf. Je brengt er een structuur in aan.
Ja.
Je gaat ook de twee bedrijven splitsen, als ik het goed heb begrepen.
Ja, we hadden een arbodienst, maar we hadden daarnaast dus ook een theaterbedrijf waarmee we theatervoorstellingen organiseerden voor bedrijven. En dan moet je denken dat we arbo-gerelateerde onderwerpen zoals frequent verzuim, werkstress, werkgeluk op de planken brachten. En eigenlijk medewerkers en leidinggevenden een spiegel voorhielden hoe zij het best met deze onderwerpen om konden gaan. En dat, die theatervoorstellingen die liepen eigenlijk zo goed dat dat een eigen BV kon worden. Dus nadat we bij de accountant zijn geweest, hebben we van Arbo On Stage en de bedrijfspoly twee aparte BV's gemaakt en dus beide gesplitst.
Was dat nog een ingewikkeld proces om die twee om dat uit elkaar te halen?
Ja, want die twee bedrijven liepen toch best wel door elkaar heen. Ook administratief, als je kijkt naar de facturen, liep dat eigenlijk een beetje door elkaar heen. Dus we zijn dat vanaf dat moment echt gaan splitsen. Ook het personeel, wie werkte voor de bedrijfspolie en wie werkte voor Arbo On Stage. En die personen ook echt op de loonlijst gezet van Arbo On Stage.
En het MT was voor beide, één van beide?
Nee, dat was meer voor de bedrijfspolie, want de bedrijfspolie was echt onze core business, ja.
Hoe was de verhouding ongeveer dan bedrijfspolie in Arbo On Stage?
90-10.
Oh, oké.
Okay. Ja.
Dat is wel een duidelijke verhouding.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
En als ik het goed begrijp, Johan die was vooral met Arbo On Stage bezig.
Ja, klopt.
En jij met het grootste bedrijf.
Ja, ik was op een gegeven moment ik was eigenlijk fulltime met bedrijfspolie bezig. En ik stuurde eigenlijk alle afdelingen aan.
Wat maakte een bepaald moment dat je het gevoel had van, oh ja, nu ben ik echt klaar om het te verkopen?
Nou, ik was er in 2007 ingestapt als ondernemer. En ik kon mijn gang gaan op het creatieve vlak. En naarmate de jaren volgden, werd ik steeds meer van ondernemer een manager. En na 10 jaar had ik het idee dat ik alle ballen de lucht in moest houden, maar dat ik eigenlijk geen tijd meer had om mijn eigen vak, het marketingvak, echt nog uit te kunnen voeren en ook creatief te kunnen zijn. En ik vergelijk het met een horizon. En het begin van mijn ondernemerschap bij de bedrijfspolie was de horizon heel breed. Maar naarmate de tijd vorderde, werd die horizon steeds smaller. En dan had ik op een gegeven moment nog maar één stip op de horizon waar ik naartoe kon kijken. En dat was voor mij het punt dat ik dacht van ja, ik ben nu 40 en ik heb eigenlijk nog veel te veel ambities om weer iets nieuws te gaan beginnen en ja, een ander pad op te gaan.
Wat was die ene stip dan waar je naar keek?
Dat was het zorgen dat de bedrijfspolie goed functioneerde. Je was verantwoordelijk voor 50 medewerkers. En dus je moest je bezighouden met de core business en dat goed uitvoeren. En dan kun je niet heel veel stappen naar links of naar rechts meer maken. En dat kon met Arbe On Stage, met die theatervoorstellingen wel. Maar dat was dus meer het kindje van Johan dan van mij.
En want had je iemand in dienst die de marketing vooral deed?
Nee, dat deed ik dat in deed principe zelf. Ja, want ja, met 50 medewerkers ben je dan weer net te klein om daar echt een marketingmedewerker...
Maar dat was niet genoeg het gevoel voor jou dat je de creativiteit kon behouden in je bedrijf?
Nee, we waren creatief met de theatervoorstellingen die we dus organiseerden. Magazine die we halfjaarlijks uitgaven. Nou ja, online waren we redelijk ver vooruit. Maar ik had echt het idee dat mijn koek een beetje op was. Waar je het net ook over had. Wij waren een regionale speler. Wilden we doorgroeien, zouden we landelijk moeten gaan. En landelijk gaan, dat bracht weer andere uitdagingen met zich mee. Met name op kwaliteit. En dat was niet een keuze voor ons om die kant op te gaan. Omdat wij echt een kwalitatieve Arbo-dienst waren. En dat we ook onze bedrijfsartsen goed wilden kennen. En ook hen die opleiding en begeleiding geven. Die ze nodig hadden om kwalitatief goede dienstverlening te leveren.
Mm-hmm. Jij bent uiteindelijk ook degene die dan de knop doorhakt. Hier moet dat veranderen.
Ja, dat is wel een proces van ons samen geweest. We merkten gewoon dat die schoen een beetje ging wringen. En dat we alle twee niet meer lekker in ons vel zaten. En dat we alle twee niet meer de dingen deden waar we zelf gelukkig van werden. En maar omdat het bedrijf succesvol was, heb je al snel de neiging om te denken van nou, we gaan gewoon door, want we hebben een goed lopend bedrijf, we hebben een leuk team, collega's. Dus daar halen we onze energie wel uit. Maar op een gegeven moment keken we elkaar aan, dan zeiden we van ja, de koek is gewoon op. En dan is het ook wel goed om op een hoogtepunt te stoppen. En niet nog door te gaan, waardoor je echt jezelf uitput en de energie niet meer hebt. En dat is gewoon zonde.
Denk je, ik heb altijd veel aandacht voor dat je ook heel veel rustmomenten inbouwt in het werk wat je doet. Mm-hmm. En zoals ik uit je boek heb begrepen, werkt jullie veel, hard.
Ja.
Denk je, zou je kunnen voorstellen als je meer rustmomenten inbouwt, dat meer toekomst had gegeven voor je bedrijf? Voor jou als ondernemer?
Ja, voor het bedrijf niet, want het bedrijf gaat nu ook
nee,
nog
maar
wel
ik doe
goed.
Voor jou als
maar
ondernemer.
Als ondernemer misschien wel. En dat is denk ik wel een valkuil van ondernemers. Die zijn gewoon vaak 24 uur per dag, 7 dagen in de week met hun bedrijf bezig. Omdat dat ook inderdaad erin sluit en dat het ook een soort van passie wordt. En ook dat je de lat voor jezelf ook continu hoog houdt. En als wij eerder aan de rem hadden getrokken en inderdaad meer rustmomenten hadden ingebouwd, had dat inderdaad misschien was dat positief voor ons geweest. Maar ja, dat is achteraf.
Nee, oké, maar kan je je voorstellen als je nu, stel dat je nu een nieuw bedrijf begint, wat weer groeit, groter wordt, dat je dat anders zou doen? Of denk je dat je eigenlijk vanzelf in diezelfde valkuil rolt?
Nee, ik hoop dat we dat dan wel anders zouden kunnen doen. Een ondernemer heeft ook wel vaak de neiging om te denken dat hij alles zelf het beste kan en ook zelf op moet pakken. En achteraf gezien hadden wij ook veel meer los moeten laten. We hadden hele goede collega's die misschien ook nog meer taken of verantwoordelijkheden van ons bord af hadden kunnen halen. En dat heb je als dat je eigen bedrijf hebt, dat je dat toch die verantwoordelijkheid voelt en die stress en dingen ook op je schouders laat leunen. En wat ten koste gaat van je eigen gezondheid en je eigen energie.
Wat is jouw advies, nu je zo terugkijkt met deze ervaring, voor een ondernemer die nu zeg maar een beetje dat gevoel krijgt zoals jij had van ja, de koek raakt op. Ergens ben op de winkel aan het passen in plaats van echt aan het ondernemen. Wat zou je tip zijn om dat te veranderen, om daar actie te ondernemen?
Nou, als je een goede manager in huis hebt of misschien de ruimte hebt om die aan te nemen, dat je die naast je kan zetten en die dan ook meer verantwoordelijkheid op zich kan nemen. Waardoor je zelf wat meer vrijheid hebt om dingen naast je werk te doen. Ik heb heel veel interviews gehad met andere ondernemers, waaronder Björn Kuipers, de scheidsrechter. En wat zijn kracht is, dat hij naast het ondernemerschap binnen zijn eigen Jumbo-filiaal, inmiddels twee filialen, ook zijn passie, het scheidsrechtswerk, doet. En die combinatie, dat houdt hem in balans. De kop is ook op zondag fluiting en finale en op maandag leg ik de bloemkolen recht. Maar ik denk dat dat de truc is voor elke ondernemer. Dat je naast je werk als ondernemer een passie zoekt waar je in kunt ontspannen. En waar je dus je energie uit kunt halen om je ondernemerschap ook weer perfect uit te kunnen voeren. Vroeger werkten mensen denk ik 6-7 dagen in de week aan zijn of haar eigen toko. Wat wij ook deden. Maar dat is niet meer de kracht. Ik denk dat je juist die balans moet vinden. Ja. En wij hebben dat te weinig gedaan, achteraf gezien.
Ja, ik heb dezelfde passie als Björn. Dus niet dezelfde kwaliteit, maar wel dezelfde passie. En ik ben ook niet zo geëigend. Dat zal ook nog wel lukken. Maar ik merk wel, en dat zeg ik ook heel vaak, dat als ik zondag op het veld sta, en ik train 2 keer in de week daarvoor, is dat dus op het moment dat ik op dat veld sta, dan kan ik aan niets anders denken als aan de bal en de spelers en wat er gebeurt en de spelregels. Ik heb nul ruimte om na te denken over een klant die iets moeilijks doet of die iets verplaatst of iemand die niet zal betalen of wat dan ook. Dat kan ik niet op dat manier. Ja. En dat helpt echt enorm.
Ja. Wat een andere valkuil voor mezelf is geweest, is dat opleidingen stond bij ons hoog op de agenda voor onze medewerkers, maar niet voor mezelf. Terwijl ik dat heel erg belangrijk altijd vond. Ik gunde mezelf daar gewoon niet de tijd voor om een opleiding te volgen. En na de verkoop heb ik dat meteen opgepakt. En daar kreeg ik zoveel energie van dat ik dacht van ja, waarom heb ik dat niet eerder gedaan? Terwijl dat alle collega's jaarlijks, dat ik ze stimuleerde van goh, ga opleidingen volgen, bijscholing. Soms was dat verplicht voor een aantal van onze medewerkers, maar voor degene waar het niet verplicht was, wilde ik ze juist uitdagen om te groeien en die persoonlijke groei ook zelf door te maken. Maar die persoonlijke groei voor mezelf was een beetje een ongeschoven kindje. En ik denk dat daar ondernemers ook wel meer aandacht voor kunnen hebben, voor gewoon hun eigen opleiding en hun eigen carrière en pad die ze volgen.
Ja, ik heb het altijd over zelfzuchtige keuzes die je moet maken als ondernemer. Het is keuzes waar je zelf ook beter wordt. Niet alleen voor je bedrijf, niet alleen voor je medewerkers, niet alleen voor de klant.
Ja.
Maar ook gewoon voor jezelf. En sterker nog, ik denk dat daar begin je mee. Je begint met de keuzes die voor jezelf goed zijn en dan komt de rest.
Ja.
Nou, misschien ben ik er wat tegendraad in.
Ja.
Dan begint het proces. Het proces van de verkoop.
Ja.
Je hebt de knoop doorgehakt. Nu heb je hebt je organisatie aangepakt, je hebt dingen opgesplitst, geprofessionaliseerd. Nu ben je klaar om te verkopen. Wat komt er dan allemaal op je af?
Nou, de eerste vraag is, hoe en waar begin je? Je hebt helemaal totaal geen ervaring met het verkopen van je bedrijf. Je staat er heel erg blanco en naïef in. Je gaat niet in je zakelijk netwerk vragen om hulp. Want je wil niet dat het bekend is of wordt dat je je bedrijf te koop gaat zetten.
Ja, dat kwam ik vaker tegen in de verschillende interviews in het boek. Hè? Dat mensen het niet van tevoren willen aankondigen omdat het nogal effect heeft op wat?
Op je klanten. Maar ook op je medewerkers. Als jij gaat aangeven, goh, wij gaan ons bedrijf verkopen, dan ontstaat er onrust. En je weet niet hoe mensen dan reageren. Wij hadden bedrijfsartsen in dienst die redelijk schaars in de markt waren. We wilden niet dat zij weg zouden gaan, omdat ze die onrust zouden voelen van, goh, waar gaat het bedrijf naartoe? Maar ook klanten, die willen gewoon stabiliteit bij jou als arbodienst. En niet dat je te koop staat en dat je niet weet of je wordt overgenomen door een investeringsmaatschappij of door een grote landelijke arbodienst die weer een hele andere koers opgaat. Dus je wil rust creëren voor je klanten, maar met name voor je collega's.
En dat creëert op dat moment natuurlijk een hele dubbelrol voor jezelf.
Ja, je speelt een toneelstuk. Vanaf het moment dat je beslist om je bedrijf te verkopen, speel je een toneelstuk in je eigen bedrijf. Want je kunt niet meer doen zoals je normaal doet. tijdens MT's konden wij niet beslissingen nemen die we normaal wel zouden nemen. Omdat je er al rekening houdt met een mogelijke verkoop en hoe verkopers tegen bepaalde punten aankijken. We hadden bijvoorbeeld een discussie, moeten wij leaseauto's kiezen voor leaseauto's of leasecontracten, of houden we gewoon de auto's in eigen beheer? Dat zijn beslissingen die je op dat moment, als je bedrijf in de verkoop staat, bij ons dan in de stille verkoop, kun je dat niet zomaar nemen, omdat je niet weet hoe die nieuwe kopers daarin staan.
Dan stel je beslissingen gewoon uit?
Ja, dan probeer je dat uit te stellen. En dat is heel lastig, want je MT is van jou gewend dat je heel snel beslissingen neemt, omdat je gewoon een hele platte organisatie bent. En wij konden altijd heel snel schakelen. Dus voor hun was het best wel lastig. Van, goh, waarom wordt hier nou geen knoop over doorgehakt? Terwijl dat ze achteraf zegt van ja, nu snappen wij het. Maar op dat moment snapten wij ook niet van goh, nemen beslissingen. Wij hadden zoiets van, nou weet je, dat komt wel. Dat zien we over een paar maanden wel. Dus ja, dat is op zich wel grappig dat zij later wel zoiets hadden van ja, dat is niet hoe wij waren.
Ja, dat snap ik.
Maar je begint, ja, om terug te komen op jouw vraag, hoe begin je? Ik ben gewoon gaan googlen en informatie op gaan zoeken over een bedrijfsverkoop. Van wat houdt dat nou precies in? En bij wie moet je aankloppen? Nou, ik kwam er eigenlijk al snel achter dat er specialisten zijn, overnamespecialisten. En ik kwam uiteindelijk bij Marklink terecht, omdat zij een onderdeel van Arbonet verkocht hadden, de keurcompagnie. Dus ik had zoiets van, nou, dat is een partij die de markt in ieder geval kent en weet in wat voor een sector we eigenlijk spelen. En zo hebben we met hen een oriëntatiegesprek gehad, maar hebben we ook gesprekken gehad met andere partijen, ook lokale partijen, om te kijken, goh, wat voor een club past nou bij ons als ondernemer. Want je gaat met zo'n club in zee en dat is een lang traject en daar moet wel een bepaalde klik zijn. En een bepaald vertrouwen die je in die club hebt. Omdat zij wel jouw kindje gaan verkopen, waar je knetterhard voor gewerkt hebt. Ja. Dat doe je ook maar één keer. Een bedrijf verkopen doe je één keer en dan moet het ook goed gebeuren van A tot Z.
Had je een termijn voor jezelf in gedachten wanneer, hoe lang je over zo'n verkoopproces doet?
Nou, Johan, ik waren nogal ongeduldig van aard. Dus wij begonnen aan het traject. We moesten een projectnaam verzinnen. Nou, dat werd dus Gas op de Lolly. Nou, dat hebben we snel naar een iets serieuzere titel teruggebracht. Maar wij wilden zo snel mogelijk het traject in en het liefst zo snel mogelijk de boel afronden. Maar een verkooptraject, je weet nooit van tevoren hoe dat gaat lopen. Je weet niet hoeveel animo er is voor je bedrijf. En hoe zo'n traject verder gaat. Dus je hebt daar echt de rust en de tijd voor nodig. Dus we hadden gelukkig een adviseur die echt op de rem trapte voor ons. En die zei van, Joannemiek, dit gaan jullie één keer doen. En dit moet gewoon rustig en goed verlopen. En die heeft ons bij de hand genomen. En rustig alle stappen die daarbij komen kijken, rustig doorgenomen.
Hoe lang doet het verkooptraject gemiddeld?
Ja, dat is heel erg verschillend. In ons geval is het een klein jaar geweest. En sommige trajecten gaan veel sneller en sommige ook weer veel langzamer. Het is ook in hoeverre, wat ik al aangaf, de animo is. En wat voor een due diligence onderzoek er uitgevoerd wordt. Ons boekenonderzoek duurde 3 weken. Maar dat zijn ook bedrijven waar ze 3 maanden bij wijze van spreken een onderzoek naar moeten doen. Dus dat is echt per bedrijf verschilt dat. En onze oriëntatiegesprekken vonden plaats in april. En ons streven was om eigenlijk met de potentiële koper voor de zomer uit te zijn. Zodat de zomerperiode genomen kon worden voor due diligence. Om tijd te sparen. Want we hadden zoiets van als we de biedingen na de zomer laten plaatsvinden, dan ben je weer 6 weken verder en dan weet je weer niet wat er dan speelt en wat de animo dan is. Dus we hadden zoiets van, willen we voor de zomer eigenlijk zoveel mogelijk knopen al doorgehakt hebben en weten met wie we in zee gaan. Want we hadden gelukkig het voordeel dat we veel animo hadden en ook meerdere biedingen. Dus we konden zelf ook gaan kiezen, en dat is wel een luxe positie, met wie we verder in zee wilden gaan.
Knip het even uit, Justin. Okay. dat hoor je, jammer genoeg. Dan ben je met hun in gesprek. Je gaat nadenken. Heb je voor jezelf bedrag in je hoofd van wat je gaat krijgen voor je bedrijf? Wat je wil ontvangen voor je bedrijf?
Ja, en dat is denk ik ook wel heel goed om daarover na te denken voordat je aan het traject begint. En is het bedrag wat je in je gedachten hebt, is dat reëel? Maar ook kun je daar je dromen van financieren na de verkoop? Wat heb je in gedachten? Hoe oud ben je? Hoe lang moet je nog naar je pensioen? En met welk bedrag kom je dan uit? Ik had zoiets van, nou, ik ben 40 en ik ga gewoon nog werken daarna. Dus dan heb je een ander bedrag in gedachten dan dat je zegt van, nou, ik wil hier tot aan mijn pensioen met deze pot wil ik mee vooruit. Dus het is goed om daar vooraf al over na te denken. En ik denk dat je een soort range voor jezelf moet bepalen. Een ondergrens en een boven... Ja, een bovengrens zal niet zo snel zijn. Maar wel een ondergrens. Van, goh, wat is het minimale bedrag wat ik vind dat het bedrijf waard is? Wij hadden ook als voordeel dat we niet hoefden te verkopen. Dus het was echt onze eigen keuze. En dan sta je er ook wat relaxter in. Maar als je je bedrijf moet verkopen vanwege een bepaalde reden, dan sta je er natuurlijk ook wel weer anders in.
Wat was jullie ondergrens?
Nou, dat heeft op zich is dat niet zo belangrijk qua ondergrens. Maar wat ik al aangaf, je moet zelf kijken.
Nee, had je dat gebaseerd op een getal keer de omzet? Op
ja, er zijn verschillende formules voor hoe je bedrijfswaarde kunt berekenen. En één daarvan is dat je de winst pakt en daar een multiple voor naast zet. En wij hadden, 3 tot 5 keer de winstwaarde. En dat is ook een beetje het gemiddelde. Als je kijkt naar het gemiddelde, ligt dat ook op 4,49, geloof ik. Dus we zijn wel reëel gaan kijken. Als je kijkt naar de monitor wat Marklink jaarlijks uitvoert, dan blijkt dat ondernemers denken dat hun bedrijf 8 keer de winstwaarde is. En dat ligt wel heel erg hoog. Dus je moet wel reëel kijken van, goh, wat wordt er per sector ook betaald voor een bedrijf? En dat is ook weer afhankelijk van de branche waar je in je zit. Als jij een horeca-onderneming hebt, is de winstwaarde of de multiple lager dan dat je een IT-bedrijf hebt. Dus je kunt al wel een beetje kijken van, goh, in welke branche zit je en wat is nou een beetje het gemiddelde wat er voor betaald wordt.
Had je voor jezelf die multiplier in je hoofd voordat je in Marklink ging, of kwam je dan mee met Marklink?
Nee, die hadden we daarvoor eigenlijk ook wel een beetje in ons hoofd, ja.
Dus in ieder geval was jullie multiplier niet zo optimistisch, zeg maar. Het was meer reëel.
Ja, ik schat het voor mezelf liever te laag in dan te hoog. Dat het meevalt dan dat het tegenvalt.
En je zegt, nou ja, nu ik verwacht nog gewoon te werken, maar je zou met pensioen kunnen.
Nee. Want dan moet je best wel veel verdienen, wil je tot je pensioen het volhouden. En ik ben natuurlijk 40 en als ik 90 of 100 misschien wel word, ja, dan moet je nu echt wel je bedrijf heel goed verkocht hebben. Maar goed, dat is ook weer afhankelijk van je levensstandaard. Als je zegt van, nou, ik hoef nooit meer op vakantie en ik ga in een klein huisje wonen en ik neem daar genoegen mee, ja, dan hou je het misschien wel vol. Dus dat is ook weer afhankelijk van, ja, wat je levensstandaard is en wat je toekomstplannen ook zijn.
Je hebt veel interviews gedaan met mensen over de verkoop van onderdelen of van hun bedrijf.
Ja.
Was er iemand bij die dacht van, oh ja, ik ga nu met pensioen?
Ik heb wel een paar interviews gehad met mensen, maar die waren relatief ook wel wat ouder. Dus dan ligt het ook wel weer anders. Maar er is eigenlijk niemand in het boek geweest die echt met pensioen is gegaan en niks meer gedaan heeft. Iedereen is toch continu op zoek naar een passie of die wil gaan volgen. Of een hobby, of een nieuw bedrijf, of vrijwilligerswerk. Dus er zit altijd wel genoeg energie nog in na een verkoop. En dat is ook wel weer het leuke, dat mensen ook hele andere dingen zijn gaan doen na een verkoop, maar wel dingen waar ze gelukkig van werden. Het mooiste voorbeeld vond ik Frank Kraken. Hij wordt wel de rampondernemer genoemd van het Oosten. Hij heeft ook een boek daarover geschreven, de rampondernemer. Hij is na de verkoop is hij begonnen met de verkoop van voetbalmemoires, heet dat. Dus dat zijn gesigneerde voetbalshirts, stukjes voetbalgras vanuit de Kuip, wat gesigneerd wordt door voetballers. Een hele andere talk van sport dan waar hij in zat, want hij zat in de tuinmeubels. Maar als je hem hoort praten daarover, en daarnaast is hij ook schrijver geworden, ja, dat is gewoon een genot om naar te luisteren. Die man die heeft gewoon helemaal zijn nieuwe passie gevonden. En ja, dat hoop je gewoon, dat je dat met een verkoop, dat je dat vindt. En dan praat je in mijn beleving over verkoopgeluk. Dus dat gaat niet over het bedrag wat je verdient met je bedrijf, maar wat je ermee gaat doen.
Heb jij jouw verkoopgeluk gevonden?
Ja. En dat is niet, dat gaat niet zomaar over één dag ijs. Als je je bedrijf verkoopt, kom je eerst in een soort van rouwfase terecht. Want je verkoopt je bedrijf en daarmee laat je dus ook al je collega's los. Waarmee je echt een hele hechte band hebt opgebouwd. En waar je lief en leed mee gedeeld hebt de afgelopen 10 jaar. En, maar ook je kindje laat je los. En in één keer hoef jij er niet meer over na te denken welke richting het bedrijf opgaat. Dat wordt voor je gedaan. En je ziet dat je bedrijf van links in één keer rechts afgaat. In ons geval van regionaal naar landelijk. En dan word je ook wel een beetje onzeker. Dat je denkt van ja, hadden wij niet landelijk moeten gaan? En was dat voor ons ook niet een optie geweest? Achteraf denk je van nee, we hebben de goede keuze gemaakt. Want wij volgden ons hart ook in het bedrijf. En wij vonden op dat moment dat linksaf de beste keuze was. Maar je wordt daar toch even onzeker van. En het heeft echt een jaar, anderhalf, misschien wel 2 jaar nodig gehad om echt op de grond te landen. Dat je denkt van nou, ik ben er klaar mee. Ik heb het afgerond en ik heb er een streep onder gezet. En ik heb er een goed gevoel aan overgehouden. En ik ben een boek gaan schrijven nadat ik lezingen ben gaan geven over mijn verhaal rondom de bedrijfsoverdracht. En ik kwam erachter dat er gewoon zoveel vragen vanuit het publiek leefden die ik zelf ook had. Dat ik eigenlijk voor de grap zei van, goh, ik moet een boek gaan schrijven. Maar dan over, heel simpel, hoe maak je je bedrijfverkoop klaar? En hoe ga je dan zo'n verkoopproces in? En wat komt daar allemaal bij kijken? Wat zijn nou de praktische stappen, maar ook emotioneel? Wat doet nou een verkoop met je? En ik had nooit van tevoren gedacht dat ik lezingen zou geven, want ik was helemaal niet van de presentaties op een podium. En ook niet dat ik een boek wilde gaan schrijven. En dat komt dus op je pad als je je bedrijf verkoopt. En dat is ook voor mij weer een stukje verkoopgeluk geweest. Dat je dus eigenlijk in één keer dingen kan gaan doen, en dan heb je het weer terug op die horizon, waar je eigenlijk nooit bij stil hebt gestaan, dat dat een optie zou zijn. Dat dat een mogelijkheid zou zijn. En ik heb met het boek ook weer heel veel nieuwe mensen ontmoet en gesproken. Wat me ook weer rijker heeft gemaakt als persoon zijnde. En ook weer in mijn persoonlijke ontwikkeling weer 3 stappen verder heeft geholpen. En dat is ook weer een stukje geluk.
Even nog terug naar het moment daarvoor. Want in je boek, als je daar jouw verhalen leest, vooral de laatste 2, zeg maar, dan zie je een soort mineurstemming. Dus je hebt de handtekening gezet.
Ja.
En dan rij je naar huis in de auto. Je champagne ligt achter de auto. Die trek je nog niet over, doen we morgen. Dan heb je een gesprek met je personeel. Daar ontstaat alle dingen over.
Ja.
Dan moet je nog een half jaar meewerken. Je had over rouwperiode. Maar zo lees je het ook. Het is echt gewoon niet een jubelstemming.
Nee. Vanaf het moment dat je het ook weer vertelt aan je collega's, zit je weer in een rollercoaster. Aan de ene kant ben je heel erg opgelucht dat je verlost bent van het geheim van de verkoop. Je loopt in één keer niet meer rond met je geheim. Maar je krijgt er wel weer een ander issue voor terug. En dat is dat je dus mee moet werken aan de overdracht van je bedrijf. En je zit weer in een nieuwe rol, dat je achter de nieuwe koper staat. Je probeert het personeel daar ook in mee te nemen en ook te zorgen dat het bedrijf goed wordt overgedragen. Maar je voelt je eigenlijk helemaal niet vrolijk, want je zit in een soort van rouwproces. Want je bent eigenlijk je bedrijf aan het loslaten, wat je op dat moment eigenlijk ook helemaal niet wil. Want je wil eigenlijk je vastklampen aan het oude vertrouwde. Maar je hebt nou eenmaal die stap gemaakt, dus je kunt ook niet meer terug. Dus je moet wel. En je moet vooruit en je moet ook weer in een soort van theaterstuk richting je collega's en de nieuwe eigenaren. Zit je weer in een nieuw stuk. Want je doet heel opgelucht en opgewekt, maar dat, zo voel je je helemaal niet. En de buitenwereld, die ziet alleen maar dat je je bedrijf verkocht hebt en die denkt, nou, je hebt een zak geld verdiend, dus tijd voor champagne en bloemen. Terwijl dat je helemaal niet in de stemming bent voor champagne en bloemen. En dat is het hele kromme aan het hele verhaal, dat er gewoon dat je in twee werelden zit. Je zit in het één been in een soort van gelukswereld, en de andere been zit je nog in een soort van rouw situatie. En dat is gewoon heel lastig. En daar wordt vaak niet over gesproken, omdat het alleen maar halleluja is dat je bedrijf verkocht hebt. Maar dat daar ook een keerzijde aan zit. En dat heb ik geprobeerd met mijn boek, om die keerzijde wel te belichten. En het is denk ik ook niet verkeerd dat er een keerzijde aan zit, want dat is ook heel menselijk. En het zou denk ik ook niet goed zijn dat je alleen maar aan de champagne zit en dat je alle golfbanen van Europa gaat bezoeken, omdat je bedrijf verkocht hebt, omdat je het in één keer goed hebt. En ik vind het juist belangrijk dat dat emotionele en die keerzijde, dat daar aandacht voor komt.
Hey, maar je hebt een half jaar lang meegewerkt in de overdracht van je bedrijf naar nieuwe eigenaar. En dat lijkt een soort standaard iets te zijn bij de verkoop van je bedrijf, dat je een tijd lang dat doet.
Ja.
Is dat noodzakelijk?
Ja, dat is denk ik wel noodzakelijk. Want er is natuurlijk veel wat overgedragen moet worden. In ons geval hadden wij als voordeel dat we qua IT al heel ver waren. Dus dat was relatief makkelijk. En omdat wij ons bedrijf verkoop klaargemaakt hadden, in de zin dat we een MT hadden en dat we eigenlijk op alle posities wel een persoon hadden zitten, was dat relatief makkelijk. Maar klanten moesten overgedragen worden. Personeel geeft nu aan, een van de medewerkers heeft ook een interview gegeven in mijn boek, dat ze het juist ook heel fijn en vertrouwd vond dat wij nog een half jaar in het bedrijf rondliepen. Dus ook voor hen is het goed dat er gewoon een hele warme overdracht komt en niet dat je de sleutel overdraagt en dat je binnen een week eigenlijk met de noorderzon bent.
Wat vond jij de moeilijkste fase in de gele verkooffase? Wat was het moeilijkste moment?
Wat vond ik de moeilijkste fase? De moeilijkste fase vond ik toch de overdrachtsfase. Dat je nog een half jaar mee moet werken in het bedrijf, terwijl dat je eigenlijk geen rol meer hebt. Je was natuurlijk directeur-eigenaar, maar van het ene op het andere moment ben je eigenlijk niks meer. Je bent geen medewerker meer, je bent geen collega meer, je mag geen beslissingen meer nemen. Dus je hebt een hele vreemde positie in het bedrijf, want je loopt daar nog wel een half jaar rond. En je weet ook dat er een einde aankomt. Dus je bent mentaal ben je eigenlijk ook al afscheid aan het nemen. En dat vond ik wel heel lastig. En dat had ik ook van tevoren niet zo in kunnen schatten, dat dat zoveel met je emotioneel ook met je...
Zou je adviseren, want ik heb veel gezien dat die termijn zelfs een jaar is, dat mensen ondernemers moeten blijven. Ja. Of misschien zelfs langer. Zou je nu terugkijken die periode korter maken?
Dat is ook wel weer per bedrijf of branche verschillend. Of het verstandig is hoe lang je in het bedrijf blijft werken. Onze overdracht ging redelijk soepel, wat ik al aangaf, omdat wij gewoon de juiste mensen op de juiste posities al hadden zitten. Dus we hadden al een manager finance en een manager IT, die eigenlijk al van het hele rijlen en zeilen van het bedrijf afwisten. Dus was mijn rol minder belangrijk. Maar ik kan me voorstellen, als je als directeur-eigenaar een rol hebt in de ontwikkeling van producten, productontwikkeling, innovatie hebt, dat het dan belangrijker is dat je langer aanblijft. Ik kom weer terug op Frank Raken, die een eigen tuinmeubelbedrijf had, maar ook verantwoordelijk was voor de ontwerpen daarvan. Ja, dan is het wel handig dat zo'n eigenaar langer aanblijft en nog zijn input kan geven.
Ja, en terwijl hij, want in zijn verhaal beschreef hij de moeilijkheid die hij had in die overgangsperiode, want hij had die passie voor het product. Ja. En ging checken of de producten die aankwamen ook klopten met wat hij had bedacht. Ja. En de onderneming niet over, was meer een manager. En nou ja, die vond dat niet zo belangrijk of anders. En dus ook dan zie je nog steeds die dubbelrol die je dan hebt in die moeilijk te vertalen is.
Ja. En ik denk dat er een groot verschil is tussen een ondernemer en een manager. dat is toch een ander type persoon. En ondernemerschap zit je ook in je bloed. En het bedrijf wat je hebt, dat is ook jouw DNA. En daar voel je je ook verantwoordelijk voor. En dat is geen 9-tot-5 mentaliteit. Daar ben je dag en nacht mee bezig. En een manager kan dat makkelijker loslaten. En dat is wel een groot verschil.
Ja, en dus eigenlijk wordt de cirkel nu rond. Want dat was namelijk ook het moment dat jij tot de conclusie dat er wat moest veranderen. Want het was het gevoel wat jij had dat je niet meer ondernemer was, maar meer manager was.
Ja, ja. En het is ook wel weer grappig dat een ondernemer, die zorgt voor de ziel in het bedrijf. Want dat is zijn DNA en dat straalt hij uit. En als je je bedrijf verkoopt, dan is het de kunst dat de nieuwe kopers het DNA, die ziel van het bedrijf, over kunnen nemen. En dat zal niet 1-op-1 kunnen zijn, maar wel zodanig dat er nieuwe ziel in het bedrijf komt en nieuwe energie in het bedrijf. En dat is heel lastig, want dat is een beetje ongrijpbaar, maar is wel heel belangrijk. Dat er een bedrijfscultuur ontstaat wat aansluit op de cultuur die men gewend was.
Wat is jouw belangrijkste tip die je nu mensen kunt meegeven die nu luisteren, ondernemers?
Nou, het verhaal waar we mee begonnen. Wees altijd ervan bewust dat er een moment komt dat je bedrijf wil of moet verkopen. En dat je daar dan ook klaar mee bent. Een gemiddelde verkoop klaarmaken van je bedrijf kost je gewoon 5-7 jaar. En het is belangrijk dat je daar gewoon in je achterhoofd al mee bezig bent. Of je nou een start-up bent en je nog een heel pad voor je ziet. Of dat je bijna aan je pensioen bent. Zorg dat je op alle scenario's bent voorbereid. En ook weet wat je als ondernemer wil in de toekomst. Ben je nog gelukkig in je bedrijf? Of heb je eigenlijk nieuwe passie of energie nodig naast je bedrijf? Zorg dat daar een balans in zit. En vaak zit je zo in de wedstrijd dat je geen tijd jezelf gunt om daarover na te denken. Maar dat is wel heel belangrijk. Dat je regelmatig stilstaat. Waar sta ik en waar wil ik naartoe?
Wat is dan? Want heb je daar een hulp bij nodig of kun je dat gewoon zelf?
Nou ja, weer bij Björn Kuipers terugkomend, heeft hij nooit geen hulp gehad van geen enkele coach, vanuit de KNVB niet, maar ook niet vanuit zijn zakelijk netwerk. Dus de ene heeft dat niet nodig en de andere die heeft dat juist wel nodig. Ik vind het wel heel prettig, nu ik een coach heb, dat is een beetje natuurlijk mosterd naar de maaltijd, maar dat er iemand is naast mij die mij een spiegel kan voorhouden van, goh Monique, waar sta je nu eigenlijk? En die mij ook kritische vragen durft te stellen. Het is vaak zo dat je ook genoeg spart met vriendinnen en zakelijke relaties uit je netwerk, maar zij durven vaak niet te kritisch door te vragen. En dat heb je vaak wel nodig als ondernemer. Ook omdat je vaak eigenwijs bent en het ook niet wil zien. In mijn geval, ik praat voor mezelf.
Nou, ik denk dat het wel bij meer mensen zo is. kijk, voor mij, het boek is super duidelijk. Dus, ik had hiervoor één boek eerder gelezen over het bedrijf verkoop klaarmaken, ook al ga je niet verkopen. En dat vond ik een waardevol boek, omdat het een van de opmerkingen die ik ooit heb gehoord van ondernemers was, als je niet je bedrijf verkoop klaar hebt of maakt, dan ben je bezig met een hobby. En als je niet nadenkt over de verkoop van je bedrijf, ben je bezig met een hobby. En dat is niet wat je wilt, tenminste gemiddeld genomen niet. En dus vond ik dat een waardevol boek. En dat is een Amerikaans boek. En dus ik ben blij dat het een Nederlands boek is op dit vorm. En jij hebt het een doelboek genoemd. Ik vind het verhaal heel erg mooi die erin staan. Dus ik heb de doe-acties vooral overgeslagen. Maar de verhalen die erin staan van de ondernemers, van jou, de reis doorheen. Het boek is heel erg mooi vormgegeven. Het is een heel mooie structuur, heel mooie vorm heb je ervan gemaakt. En dus het is een waardevol boek als ondernemer om mee in de slag te gaan. Om over na te denken. Ook al, zoals Monique net al zei, ook al zoals jij net zegt, ben je eigenlijk niet met die verkoop bezig. Maar als je dat niet doet, moet je eens nadenken, ben je met een hobby bezig of met je bedrijf die weer professioneel is. Monique, waar kunnen mensen jou het beste bereiken als ze jouw vragen hebben hierover?
Nou, men mag mij altijd mailen. Mijn mailadres is monique@kletskoppen.nl. En daarnaast ben ik ook telefonisch bereikbaar op 06-43-72-7956. Ik moet nou lachen.
Ja, het is prima dat je het zegt. Het risico is dat je gebeld wordt. Dat weet ik natuurlijk niet zeker. Goed, laten we ervan uitgaan dat je niet vaak gebeld wordt. Zo vaak wordt deze podcast niet geluisterd, dus dat valt mee. Nee. Maar hij blijft natuurlijk wel voor altijd online staan.
Ja, maar op mijn website staat het ook. Precies.
Super bedankt, Monique, dat je jouw verhaal hebt gedaan. Niet alleen in de podcast, maar ook in het boek. Ik vond het een heel mooi verhaal, zoals ik zei, ook heel persoonlijk. Met name ook die rollercoaster die je een paar keer beschrijft. Van, het bedrijf groeit, mijn ouders, al die aspecten die naar voren komen. En dan, je wil genieten en het lukt maar niet. Dus telkens weer zijn elementen. En dan hebben we nog niet eens echt over de juridische conflicten die je uiteindelijk gehad. Daarvoor moet je het boek maar lezen. Dat is een mooie cliffhanger om naar het boek te gaan. Dank wel, Monique.
Graag gedaan.
Dat was het mooie gesprek met Monique. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show202. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon krijgen, omdat je deze ook zo leuk vond? Dat kan eenvoudig. Als je een iPhone hebt, dan zit daar standaard al Apple Podcast op. Heb je een Android-telefoon? Er zijn voldoende podcast-apps. Je zoekt ze gewoon op. Heb je de podcast-app op je telefoon? Zoek de Ern Hanning Show op. Klik op de plus om te abonneren en vanaf dat moment krijg je vanzelf de volgende afleveringen. Super eenvoudig. Leuk om te horen. Dank je wel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Monique of over de podcast in het algemeen? Stuur mij dan een e-mail op podcast@ernohanning.nl en dan zie ik namelijk gelijk dat het over de podcast gaat. Ik hoor heel graag van jou. Wil jij weten hoe je meer rust krijgt terwijl je er geen tijd voor hebt? Hoe je ruimte vrijmaakt om meer te werken aan je bedrijf? Hoe je het netto resultaat van je bedrijf verhoogt zonder harder te werken? Vraag dan het gratis boek Beter Beslissingen, Beter Bedrijf aan op ernohanning.nl. Mijn nieuwste boek, deze, krijg je helemaal gratis. En wil je het fysieke boek, dan betaal je alleen de verzendkosten. Dus dat krijg je dus ook eigenlijk gratis. Vraag jouw boek nu aan op ernohanning.nl. Je leest het in één avond uit. Dankjewel en graag tot de volgende.
Waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw business coach, Erno Hanning.